Er zijn drie vragen binnengekomen. Twee vragen die wat meer direct te maken hebben met de Titusbrief, waar we het over gehad hebben. Eén vraag die daar wat buiten staat, maar toch zeker ook, ook daarmee te maken heeft. Dat is de vraag, we hebben verschillende keren, zowel in de Timotheusbrief als in de Titusbrief, gehoord over de zuivere leer. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, de zuivere, de reine leer. Of zoals we ook dat toen gezien hebben, het woord over zuiver, het woordje voor zuiver wordt dan gebruikt hygiëne, hè? De gezonde leer. De gezonde, zuivere leer. De vraag is, kennen wij deze zuivere leer nog steeds? Er zijn zoveel vertalingen tegenwoordig van de Bijbel. Je hebt de Statenvertaling, je hebt de herziene Statenvertaling, je hebt de nieuwe Bijbelvertaling, je hebt de Bijbel in de gewone taal, je hebt goed nieuws, je hebt groot nieuws, je hebt het boek, je hebt de NBG-vertaling van 1951. Ja, dan zie je op een gegeven moment, ja, denk je van, wat is nou de zuivere leer? Welke vertaling, ja, geeft nou de zuivere leer aan? Nou, laat ik u maar heel duidelijk zeggen, als je het hebt over de zuivere leer, waarvan je zegt, nou, dit is een vertaling waar geen enkele fout in zit, of wat helemaal zuiver is, dan moet ik u teleurstellen, die bestaat er niet. Ik ken, ja, weet u, de meest bijbelgetrouwe vertaling die ik ken, dat is de Statenvertaling. Die is toen in Leiden gemaakt, in opdracht van de Staten-Generaal, vandaar dat die heet de Statenbijbel. Op een hele wonderlijke manier is die gemaakt. Als je het voorwoord leest, ik heb drie delen van de Statenbijbel, met allerlei kanttekeningen erbij. Als je de inleiding leest van de Statenbijbel, dat er zo'n 50 geleerde theologen geselecteerd werden, die afgezonderd werden om in Leiden de Statenvertaling te schrijven. Hè? Omdat er zoveel vertalingen waren van die vertaald werden van Luther. Hè? Luther had de Bijbel in het Duits vertaald en wij hadden dan weer vertalingen van de Luthervertaling. Nou, toen hebben ze op een gegeven moment gezegd, wij moeten terug naar de grondtekst, naar de oorspronkelijke taal. En toen hebben ze daar een aantal geleerden voor geselecteerd uit heel Nederland. Die zijn samengekomen in Leiden en ongestoord hebben zij dus daar dat werk geklaard. Terwijl in Leiden op een gegeven moment de pest uitbrak. Misschien wel eens gehoord, de pest in Leiden. Duizenden mensen die stierven in Leiden. En men had erover gedacht om die groep theologen uit Leiden te evacueren naar een andere plaats, zodat zij ongehinderd verder konden gaan werken aan de Statenvertaling. Nou, in die inleiding staat dat ze dat pertinent niet wilden, omdat zij wisten, God heeft hen geplaatst in Leiden. En het grote wonder is van die hele groep, terwijl de mensen in bosjes daar stierven in Leiden, van die hele groep theologen is er niet één ziek geworden. Terwijl ze uit de ramen zagen dat ze met platte karren weggevoerd werden. En ze zijn gebleven tot op de laatste hand gelegd werd aan de Statenvertaling. Dat is op zichzelf een heel groot wonder. En deze theologen die voelden zich echt door God geroepen om deze vertaling te maken. Dat zo is de Statenvertaling. Ik zeg het nou maar heel summier hoor, maar er is een heel boekwerk over hoe de Statenvertaling ontstaan is. En dit is eigenlijk een vertaling die heel, ja, heel goed is. Alleen, er staan woorden in die Statenvertaling die wij tegenwoordig helemaal niet meer begrijpen. Ik zou u zinnetjes kunnen lezen waarvan u zelf zegt, ja, wat betekent dit precies, hè? Dus vandaar dat in 1951 de Nederlands Bijbelgenootschap gekomen is met een nieuwe vertaling, de NBG-vertaling. Nou, de NBG-vertaling, als je die leest, en die heb ik al mijn leven lang, Die vind ik vrij helder. Hoewel, in de NBG-vertaling zie je toch wel dat ten opzichte van de Statenvertaling zij ook andere bronnen gebruikt hebben. Kijk, want er zijn verschillende bronnen waaruit vertaald kan worden. Verschillende bronnen vanuit het Hebreeuws en vanuit het Grieks. En zij hebben andere bronnen ook gebruikt, de NBG-vertaling. En waarvan ik zeg, nou, dat is soms een hele afzwakking van dat wat er bijvoorbeeld in de Statenvertaling staat. Een van de voorbeelden, daar heb ik u wel eens meer genoemd, is bijvoorbeeld dat er in 2 Timotheüs 3 vers 16 staat, in de Statenvertaling, al de schrift is door God ingegeven. En in de NBG-vertaling staat, elk van God ingegeven schriftwoord. En dat is een afzwakking. Dan zou je kunnen zeggen, er zijn stukjes uit de Bijbel die ingegeven zijn, maar er zijn net zo goed stukjes die niet geïnspireerd zijn. En zo zie je wel meer afzwakkingen in de NBG-vertaling. Vandaar dat ik deze Bijbel altijd lees met op de achtergrond de Statenvertaling. Nou, destijds, en ik denk dat dat alweer zo'n 15 jaar geleden is, geloof ik, of was het niet rondom 2000 dat de nieuwe Bijbelvertaling uitgegeven werd?
2004.
Kijk, goed, jij hebt ook een geheugen, hè? 2004, nou, 13 jaar geleden. Wij zijn toen ook bij een presentatie geweest, Jan Noordman en ik, in Almelo was dat geloof ik, Oldenzaal, ik weet niet precies. En ja, daar werd heel duidelijk gezegd van ja, dit is een fantastische Bijbel. Dit kan iedereen lezen, dit kan ook iedereen begrijpen. Totdat je op een gegeven moment dingen tegenkwam waarin de woorden als bekering en verzoening en rechtvaardiging en heiliging, dat zijn allemaal woorden die kennen we niet meer en die werden in de nieuwe Bijbelvertaling allemaal wegvertaald. Hè? Bekering hebben zij het woord gebruikt van omkeren of een andere richting opgaan, terwijl bekering veel meer inhoudt. Het heeft te maken met een innerlijke verandering. Hè? En zo zijn er een heleboel woorden en ook ja, hoe over God gesproken werd, dan wordt er gewoon Heer gesproken, zelfs met een kleine letter. De voornaamwoorden zoals hij, of als het over God gaat, gewoon met een kleine letter. Ik meen dat de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk allemaal de nieuwe Bijbelvertaling gebruiken. Tenminste, zover ik de voorgangers ken en ik voorgangersontmoetingen met hen heb, hebben ze altijd een nieuwe Bijbelvertaling. En ik zeg wel eens tegen hen van, nou, vind ik wel een beetje een magere vertaling hoor. Als antwoord op die nieuwe Bijbelvertaling, die ook katholieke, Rooms-katholieke achtergrond heeft, want het is ook door de Katholieke Bijbelstichting bekostigd en eraan gewerkt. Hebben ook feministische theologen aangewerkt aan deze Bijbelvertaling. Je ziet bijvoorbeeld in Matthäus 16, als er Jezus tegen Petrus zegt van, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. In de nieuwe Bijbelvertaling staat letterlijk, op jou, Petrus, zegt de Jezus letterlijk, op jou, Petrus, zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, dat is natuurlijk helemaal de leer van de kerk van Rome. Maar niet zoals het in de oorspronkelijke taal staat. Dan wordt heel duidelijk gesproken over een rots waar de gemeente opgebouwd wordt. En dat is niemand anders dan de Jezus. Dus al met al, er waren heel wat bijbelgetrouwe mensen die zeiden, die nieuwe Bijbelvertaling, daar kunnen we niet mee werken. Dat is een beetje een vrijzinnige vertaling. Dus toen waren ze al bezig met de herziene Statenvertaling. De herziene Statenvertaling is min of meer een antwoord op de vrijzinnige nieuwe Bijbelvertaling. Er zijn heel wat bijbelgetrouwe mensen die daar ook aan meegewerkt hebben aan de herziene Statenvertaling. En als uitgangspunt is dezelfde bron gebruikt, dezelfde bronnen zijn gebruikt als voor de Statenvertaling. Ze hebben dezelfde bronnen gebruikt als voor de Statenvertaling. En zo is de herziene Statenvertaling tot stand gebracht. En ook, ik kan niet zeggen dat de herziene Statenvertaling de belangrijke heilsfeiten wegvertaald heeft. Echt absoluut niet. Dat wordt wel eens gezegd, maar dat geloof ik absoluut niet. Er zijn heel veel bijbelgetrouwe predikers. Als we denken aan bijvoorbeeld onze broeder Jacques Prunt. Die gebruikt altijd de herziene statenvertaling. En de mensen van Heartcry, hè, met name die mensen uit de reformatorische kant. Die zijn allemaal met de herziene statenvertaling bezig. Omdat zij deze Bijbel veel betrouwbaarder vinden dan die nieuwe Bijbelvertaling. Maar ook zie je heel duidelijk dat er binnen de herziene statenvertaling ook weer dingen zijn waarvan je zegt, ja, jongens, dat kan niet. En nog niet zo lang geleden is er een nieuwe uitgave gekomen van de herziene statenvertaling, waarin ze ook weer deze fouten of deze dingen weggenomen hebben en dat ook weer aangepast hebben. Nou, dat laat eigenlijk zien dat er helemaal niet gesproken kan worden over één zuivere vertaling, waarvan je zegt, nou, dit is helemaal perfect. Het is ook heel moeilijk, want weet je, elke vertaling is een interpretatie. Elke vertaling is een interpretatie van met name het Hebreeuws. Want het Hebreeuws, en dat heb ik u afgelopen zondag nog gezegd, die punten en die uitroeptekens en die komma's, die komen in de oorspronkelijke taal helemaal niet voor. En vandaar dat ik u afgelopen zondag verteld heb dat er Jezus zegt, wie dorst heeft hij komen tot mij en drinken, gelovende in mij. Zoals de schrift zegt, hè, weet u het nog wat ik zondag, hè? Dan worden er op die manier twee zinnen van gemaakt. En ja, het is altijd een bepaalde interpretatie van een vertaler die denkt, oh, maar dit wordt ermee bedoeld. In het Hebreeuws komen helemaal geen klinkers voor. In het Hebreeuws heb je alleen maar medeklinkers. En dan moet je maar raden wat er staat. En nou moeten we niet denken van, oh, nou ja, we hebben hier een Bijbel, dus nou ja, het zal wel. Nee, zo is het ook niet. Helemaal niet, want het zijn zeer geleerde theologen die hiermee bezig geweest zijn om ons de Bijbel te geven. En het is toch geweldig dat Luther, en het is vandaag het Lutherjaar, maar dat Luther zich als het ware opgesloten heeft bijna in zijn werkruimte om ons de Bijbel in het Duits te geven en Wycliffe de Bijbel in het Engels te geven. En dat is toch geweldig dat we de Bijbel hebben. En u moet niet vergeten dat Irenaeus heeft in de derde eeuw na Christus de Hebreeuwse Bijbel en de Griekse Bijbel vertaald in het Latijn. En dat is de vertaling die de Rooms-Katholieken nog vaak gebruiken in hun diensten. Maar de Bijbel is ook in het Aramees gebruikt. De Arameese gemeenschap hier, die gebruikt nog steeds Arameese vertaling, omdat zij zeggen, dit is de oorspronkelijke vertaling. Maar nogmaals, ja, je kunt ervan uitgaan dat het woord wat wij hebben de zuivere leer is. Alleen het is wel heel belangrijk dat je niet alleen de NBG of niet alleen de herziene statenvertaling, maar ook wel eens een keertje kijkt naar hoe bedoelt de Bijbel dat nou precies. En dat je wel eens een andere vertaling erbij opslaat. Ja? Dus nogmaals, een totaal zuivere vertaling, die is er niet. Het zijn allemaal vertalingen die interpretaties zijn vanuit de oorspronkelijke talen. En zo zit het. Ik kan er niet meer van maken. Ja? Oké. Maar nogmaals, de herziene statenvertaling is een antwoord geweest op de nieuwe Bijbelvertaling. Die ze te vrij vonden. Te liberaal. Ja? Oké. Goed, tweede vraag, heeft hier natuurlijk ook een klein beetje mee te maken, is de vraag, wat wordt er nou bedoeld met de uitdrukking een wetgeleerde? Wat moet je daar nou van voorstellen, een wetgeleerde? Ik heb er toen ook heel even over, iets over gezegd. Nou, u kunt ervan uitgaan dat een ander woord voor wetgeleerde, wat we dus in de Bijbel tegenkomen, het woordje wetgeleerde, is heel eenvoudig schriftgeleerde. Een geleerde in de schrift. Een schriftgeleerde. Voor de Joden was dus de schrift de wet. Dat was gewoon voor hen een wet. Want de schrift moest gehoorzaamd worden. Misschien wel goed om eventjes een verschil te zien in farizeeërs. Een farizeeër hoefde nog niet altijd een schriftgeleerde te zijn. Vandaar dat er steeds gesproken wordt over schriftgeleerden en farizeeërs. Een schriftgeleerde was iemand die zich echt verdiept had in de tekst van de Bijbel. En dat zie je nog steeds, hè, als je naar de orthodoxe wijken gaat en op die orthodoxe Joden. Mensen die zijn de hele dag bezig met het onderzoeken van de Bijbel. Dat zijn die schriftgeleerden, hè, die bijna elke letter bijna kennen van de Bijbel. De schriftgeleerden, de wetgeleerden. Die zijn niet alleen bezig met de Bijbel, maar ook met de uitleg over de Bijbel van de rabbijnen, hè, van de rabbies over vele eeuwen, hè. Dan wordt er een stukje gelezen en dan wordt die rabbi erbij gehaald. Wat heeft die rabbi over het stuk gezegd? En wat heeft die rabbi gezegd? En ja, daar zijn ze zijn ermee bezig geweest. En we weten, er is een hele discussie geweest in Israël of deze jonge mensen die dat doen ook nog de dienstplicht moeten vervullen. Hè? Want die jonge lui die altijd in de dienstplicht moeten zeggen, ja, die lui die zitten altijd maar achter die lettertjes te koekeloeren, hè. Maar er zijn nog steeds een heleboel jonge lui en ouderen die in Israël alleen maar bezig zijn met de schrift en met de uitleg die bekend is. Nou, dat zijn wetgeleerden, dat zijn schriftgeleerden. Toen de wijzen in Jeruzalem kwamen en ze vroegen waar is de Messias geboren, toen werden het niet de farizeeërs, maar de wetgeleerden, de schriftgeleerden gevraagd. Jullie moeten de Bijbel kennen. Zeg ons maar, waar staat het en waar is het gebeurd? Dat zijn dus de schriftgeleerden. Farizeeën, dat is een heel andere groep. Hoewel, er is soms wel overlap. Maar farizeeën zijn mensen die, weet u, het volk werd in gevangenschap geleid omdat ze God ongehoorzaam werden. En toen ze terugkeerden uit de gevangenschap, toen is er een beweging gekomen onder de Joden die zich de farizeeën noemen. Die als het ware zeggen, dit moet ons nooit meer overkomen. En wij moeten het volk bij de les houden. Dat waren de farizeeën. Wij moeten zorgen dat het volk bij het woord blijft en dat ze gehoorzaam zijn, dat ze doen wat er in de Bijbel staat, dat ze de tempeldienst. En dat deden ze met een bepaald doel. En dat doel was, de farizeeën die wisten dat als het hele volk van Israël trouw werd aan de tempeldienst en trouw werd aan de Bijbel, dan zou de Messias komen. Dus dit deden zij in voorbereiding op de komst van de Messias. Vandaar dat ze zo tegen Jezus waren, want ja, die Jezus is niet gekomen op hun werk. Hè? Zij zeiden, nee, hij moet nog komen. Ja? Dat waren de farizeeën. En er waren farizeeën, er waren wel wetgeleerden onder de farizeeën. En er waren zelfs ook wetgeleerden onder de sadduceeën. Die waren er ook wel. Maar er was heel veel verzet door de wetgeleerden richting Jezus, omdat Jezus een andere uitleg gaf aan de schrift. Een van de dingen is bijvoorbeeld, en vandaar ook die stekelige vragen die ze steeds stelden aan Jezus, hè? Maar een van die vragen was, wat is het grootste gebod? En toen zei Jezus, en Jezus was natuurlijk de grootste wetgeleerde die er was, maar die had een heel andere uitleg. Die zei, en dat was natuurlijk tegen het zere been van die wetgeleerden en die farizeeën, die zei, je moet God lief hebben boven alles. En je naaste. En daarmee wordt de hele wet vervuld. Ja, maar zo simpel is het niet. Maar dat was het antwoord van Jezus. En daarmee vervul je eigenlijk de hele wet. En dan zie je dat hier Jezus als het ware tegen de lijn van de wetgeleerden inging. Ja, nou kijk, weet je, in die zin zoals het in de Bijbel gebruikt werd, werd het alleen voor Joden gebruikt. Kijk, als jij op een gegeven moment tegen mij zegt, nou dominee niet meer, is wel een wetgeleerde of een schriftgeleerde. Nou ja, dan zeg je dat in die zin, maar ik ben niet een schriftgeleerde in de zin van de Bijbel. Ja, ja. Oké.
Zijn er nu ook nog steeds fariseeën actief?
Jawel, jawel. Die zijn er nog steeds in Jeruzalem en ja, zeker. Ook wetgeleerden. Ja.
En die wetgeleerden, die noem je net niet, maar die zie je lopen op straat en die kun je aan de kleding herkennen. Maar ja.
Ja, nou weet je, daar merk je niet zo heel veel van, maar daar merk je soms wel een beetje van in de ultra-orthodoxe groeperingen die in de regering meedoen. Hè? Bijvoorbeeld, bij de klaagmuur was het al zo dat aan de linkerkant de mannen bidden en aan de rechterkant de vrouwen. Vanuit het modernisme zeiden ze in Israël, het moderne, nou laten we die scheidingswand maar weghalen en dat vrouwen en mannen door elkaar heen kunnen bidden. Maar door een stelletje fariseërs, die ultra-orthodoxe partij die in de regering meedoet, die heeft gezegd, ja maar dat gebeurt niet, anders trekken we ons terug in de regering. Dus dan zie je dat het werk van die fariseërs, de bediening van die fariseërs er nog steeds is.
Ja. Nog steeds het oogmerk om het volk klaar te maken dat de Messias.
Ja. Ja, zeker. En dat heeft ook te maken met, kijk, die fariseërs, die zagen erop toe dat iemand op de Shabbat niet verder liep dan 1,6 kilometer of zo. En die fariseërs, die houden het allemaal in de gaten. Kijk, die wetgeleerden, die zijn bezig met het ontwikkelen. En de fariseërs, die zijn ermee bezig om het toe te passen. Ja. Nou, Sadduceeën, dat is net zo'n soort groep als de Farizeeërs. Maar de Sadduceeën die hadden een afwijkende leer. De Sadduceeën die geloofden alleen in de dingen die je zag. Maar de Sadduceeën geloofden bijvoorbeeld niet in geesten. Sadduceeën geloofden ook niet in de opstanding. Daar geloofden Sadduceeën. Je zou kunnen zeggen, de Sadduceeën zijn de vrijzinnige christenen van vandaag. Die alle wonderen willen verklaren. Dat waren de Sadduceeën. En ze zeiden dus, al die geschiedenissen uit de Bijbel hebben voor ons een symbolische betekenis. Goed. De derde vraag. In de Bijbel lezen we meerdere keren over Heilige Geest en dan Heilige met een hoofdletter, Geest, ook met een hoofdletter. Is dit de Heilige Geest van één van de drie personen van God? Is de Heilige Geest hier in de betekenis van iets onpersoonlijks leven, een kracht, aanwezigheid of invloed? Wat wordt er nou eigenlijk mee bedoeld? Nou, laat het duidelijk zijn, broeders en zusters, als de Heer Jezus spreekt over de Heilige Geest, ook al zie je dat heel vaak in bepaalde gemeenten waarin men de geest gedegradeerd heeft tot enthousiasme, of tot kracht, of tot wijsheid. In de Bijbel lezen we heel duidelijk, de Heilige Geest wordt door de Heer Jezus aangekondigd als een persoon. Alleen is het heel erg moeilijk als er in de Bijbel gesproken wordt over de Heilige Geest, over de Zoon van God en over de Vader, God de Vader, en deze drie zijn één. Ja, dat je dan drie personen hebt die één zijn, dat zullen wij nooit helemaal begrijpen. He, ze zijn één. He, er staat zo mooi in Johannes dat de Heer Jezus zegt, en wij zullen bij jou komen wonen. Door de Heilige Geest komt Jezus, maar ook God de Vader in ons wonen. Door Gods geest, ja, kan hij in ons wonen. In het Oude Testament, tot en met Maleachi, vind je juist God de Vader, hè? Die zich openbaart als God de Vader. In de evangeliën vind je God de Zoon, hè, de vier evangeliën. Maar als je dan Handelingen begint, kijk, je zegt, als het ware, je ziet in Genesis 1 God de Vader zich openbaren, hè, als de schepper van alle dingen, die een verbond sluit met Abraham. Maar als je dan de evangelie begint te lezen, dan heb je de geboorte van Jezus. En als je dan Handelingen begint te lezen, dan heb je de geboorte, als het ware, van de Heilige Geest. En vanaf Handelingen tot en met de brieven en Openbaring gaat het allemaal vanuit de Heilige Geest. Dat zijn die drie perioden en ze zijn alle drie één. Ja? Jawel, jawel. Ja. Ja, dat is de Heer Jezus. Maar God openbaart zich als Vader in het Oude Testament. God openbaart zich als Zoon, als de Zoon. En God openbaart zich als de Geest. En, maar het gaat om dezelfde God. Het gaat om dezelfde God die zich openbaart als Vader, Zoon en Geest. Maar het is één God. En we moeten aan de ene kant ook ervoor waken dat wij die drie eenheid en die drie personen niet te veel uit elkaar halen. Want God openbaart zich door, ja, het is dezelfde God. Hè? Wat wel heel belangrijk is, de Heilige Geest wordt in de Bijbel altijd voorgesteld als niet iets, maar als een persoon. De Heer Jezus zegt, Hij zal komen. Hij zal u overtuigen. Hij zal u leren. Hè? Hij zal u leiden. Het is een persoon. En er staat ook in de Bijbel een persoon die je kunt bedroeven. Ja, toch? Kijk, als de Heilige Geest iets zou zijn, dan slaat het nergens op. Maar hij is een persoon die je kunt bedroeven. Je kunt hem lasteren. Je kunt hem tegenhouden, hè, tegenstaan. Je kunt de Heilige Geest dus behandelen ook als een persoon. En ik denk wel dat het dan heel anders wordt als je ineens gaat ervaren, de Heilige Geest is niet zomaar een kracht, onzijdige kracht in mij of zo, maar de Heilige Geest is een persoon in mij. En hij wil door zijn persoon de persoonlijke eigenschappen van God door ons heen laten zien. Liefde en blijdschap en vrede. Ja? Dus de Heilige Geest is een persoon en ja, daar hoeven we nooit aan te twijfelen. Een vraag die eraan gekoppeld is, is misschien goed om even in 1 Korinthe 12 te lezen. 1 Korinthe 12 vers 13. Er zijn wel eens bepaalde gemeenten, en met name charismatische gemeenten, die zeggen, oké, je kunt opnieuw geboren worden. En dan word je bekeerd. En dan kun je een hele tijd als christen leven, maar dan ben je er nog niet. Je moet nog een keer een tweede ervaring hebben. Je moet dan als een keertje helemaal ingedompeld worden in de geest van God. Als het ware helemaal overspoeld worden door de Heilige Geest. En dan ga je in vreemde talen spreken. En dan word je zo vol van de Heilige Geest. Dat is de doop met de Heilige Geest. Zo zegt men dat dan, hè? De doop in of door of met de Heilige Geest. De indompeling in de Geest. En dat zijn met name charismatische kringen die zeggen, nou, dat is die tweede ervaring. Kijk, wedergeboorte is niet genoeg. Dat is nog maar het begin. Je moet erin ondergedompeld worden. En dat is dus die doop in de Heilige Geest. Nou, laten we duidelijk zijn, broeders en zusters. Nergens in de Bijbel kun je vinden dat Paulus de mensen aanspoort om gedoopt te worden met de Heilige Geest. Nergens vind je dat hij ze als het ware aanspoort van zorg nou dat je gedoopt wordt met de Heilige Geest. Nergens vind je dat. Wel vind je dat Paulus zegt, wordt vervuld met de Heilige Geest. En dat hij mensen aanspoort om deze vervulling te krijgen met de Heilige Geest. Ja? En dat ze is echt niet zo dat het alleen maar door handoplegging gebeurt, of door de volwassen doop, of nee, er staat, bedrinkt u niet aan wijn, met andere woorden, vul je niet met alleen maar wereldse dingen, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Met andere woorden, als je leeg wordt van jezelf, dan kan hij je vullen. Als je ontvankelijk wordt voor de Heilige Geest en gereinigd bent, dan kan hij je vullen. Nou, wat is, dat, wat is die doop met de Heilige Geest dan wel? Nou, misschien goed om dat even te lezen, vers 12 en 13. Want gelijk het lichaam, en dan gaat het over de gemeente, de wereldwijde gemeente, het lichaam van Christus, gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, er zijn miljoenen leden, als je alleen al, ik meen de protestantse kerk, hè, de protestantse kerk wereldwijd telt, ik las dat vanmorgen geloof ik, nog 60 miljoen leden over heel wat landen verspreid. Nou, gelijk het lichaam één is en vele leden heeft en al die leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. Want door één geest zijn we allen tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen. En allen zijn we met één geest gedrenkt. Weet je, dit zegt Paulus, dit schrijft Paulus aan een gemeente in Korinthe. En dat was de lastigste gemeente. Dat was een vleeselijke gemeente. En toch zegt Paulus tegen hen, we zijn allemaal met één geest gedrenkt. We zijn allemaal door de geest gedoopt tot het ene lichaam. Mensen, dit is gebeurd op het moment waarop de Heer Jezus in ons hart komt. Wanneer we opnieuw geboren worden, dan worden we gedoopt. Dan worden we gedoopt in de geest. Dan worden we door de geest van God één gemaakt met het lichaam van Christus. En dat is de wedergeboorte. Dus de doop in of met of door de Heilige Geest vindt plaats op het moment wanneer je opnieuw geboren wordt. Dan word je lid van de wereldwijde universele gemeente van Jezus Christus. En weet je, dan hoor je bij dezelfde gemeente als waar Petrus bij hoorde. Dat gaat ook door alle tijden heen. Niet alleen wereldwijd, maar ook door alle generaties heen. Want er is maar één gemeente. En bij die grote universele gemeente hoor je door de wedergeboorte. En heb je een plekje gekregen in het lichaam van Christus. Dat grote lichaam van Christus. Nou is de vraag hier, deze doop met de Heilige Geest is toch het werk van God waarbij gelovigen worden gedoopt, geplaatst in het lichaam van Christus. De gemeente en niet in een plaatselijke gemeente. Nou, weet je, je wordt inderdaad geplaatst in die grote gemeente, maar het kan wel zo zijn dat je nog niet geplaatst bent in een plaatselijke gemeente. En ik denk wel dat het heel belangrijk is, dat is zover ik de Bijbel kan begrijpen, altijd de wil van de Heer Jezus geweest, dat als je tot geloof komt, dat je dan ook deel van gaan uitmaken van een plaatselijke gemeente. En elke plaatselijke gemeente mag een afstraling zijn van die grote gemeente. Ja? En, maar nogmaals, die doop in de Heilige Geest, dat is dat je met Christus één geworden bent in zijn sterven, zijn opstanding, dat is de doop in de Heilige Geest. Dat je door de Heilige Geest één bent met hem in zijn doop. Ja, dat mag je dan laten zien door de waterdoop, door de doop van gehoorzaamheid. En bij ons in de gemeente is het dan zo dat als je dat ook laat zien, ja, dan word je daardoor ook lid van de gemeente. Waarmee je dus ook laat zien dat je, ja, toegevoegd bent. Kijk, ja, toegevoegd bent tot een plaatselijke gemeente. Ja? Ja, Albert?
Ja, ik heb maar één vraag over.
Ja?
Het is over de Heilige Geest, dat je betalingen hebt, waar Heilige Geest bij hem een hoofdletter wordt geschreven. Dat je betalingen, waar hij met alleen de Geest met een hoofdletter wordt geschreven, de Heilige betekent.
Ja. Maar het gaat om dezelfde Geest. En dat is nou hetgeen wat ik net vertelde. Ook hoofdletters, waar en waar niet. Dat is allemaal door de vertaler ja, bedacht. Waar hoofdletters moeten staan en niet. Maar het is hetzelfde. En ik denk dat Ja, weet je, ik schrijf in mijn aantekeningen soms wel eens Heilige Geest met twee hoofdletters en soms ook wel eens met één kleine letter en een hoofdletter. Maar ik bedoel hetzelfde ermee. Soms kort ik het wel eens af ook. Ja. Oké. Goed, dan houden we het hierbij, hè?